Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Ja, het is nog steeds reces, maar we zijn toch nog even terug met een verse Haagse Zaken. Omdat we jullie missen. Ik bedoel, ik zal het maar gewoon eventjes zeggen. Maar ook omdat er nog steeds coronanieuws is. Heel veel zelfs. In veel landen om ons heen zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de recente stijging in besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. In Antwerpen bijvoorbeeld is een avondklok ingesteld.
Tussen 11:30 s'avonds en 6:00 ochtends moet iedereen thuis zijn en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Wie kan aantonen dat hij moet gaan werken, een hulpbehoevende wil helpen of bijvoorbeeld naar de dokter of het ziekenhuis moet, kan dat uiteraard nog wel. Maar dat zal ook gecontroleerd worden door de politie.
In Frankrijk zijn mondkapjes verplicht gesteld.
Et à la une, à vos masques aujourd'hui, il est désormais obligatoire dans les commerces, les banques, les marchés couverts, les lieux de culte ou encore les bibliothèques, le port du masque de protection. Donc en France, dès aujourd'hui, obligatoire et sous peine d'une amende de 135 euros.
En in de populaire vakantiebestemming voor Nederlanders, Barcelona, zijn de maatregelen ook flink aangescherpt.
Nuevas medidas restrictivas en Cataluña, han podido escucharlo aquí en directo en el canal 24 horas para frenar los contagios. El gobierno catalán recomienda a los ciudadanos no salir de casa en Barcelona salvo lo imprescindible y evitar los desplazamientos a segundas residencias.
En Nederland scherpt het reisadvies voor sommige landen flink aan, maar tegelijkertijd rijst de vraag: wat doen we verder zelf? Ook hier neemt namelijk het aantal besmettingen toe. In deze Haagse Zaken hoor je wat die stijgende besmettingscijfers betekenen. Wat er precies staat op het corona-dashboard waar iedereen nu op let. En waar je dan zelf ook op moet letten. En je hoort wie nou eigenlijk de regie heeft. Is dat de landelijke politiek? Zijn dat de regio's? Of zijn het de afzonderlijke burgemeesters? En dat doe ik met bij mij in de studio Pim van den Doel. Pim.
Ja, goedemorgen.
Je zit er nog steeds. Ga je nog met vakantie?
Ja. Vanaf volgende week heb ik eindelijk vakantie. Okay. Ja, dan ga ik er 3 weken tussenuit.
Oké, okay, ja, ja. Heel goed. En iedere keer dat je hier zit, zeg ik het weer. Maar het stopt niet, hè? Het
corona... Nee, nou ja, er is natuurlijk wel echt een rustige periode geweest. Ik heb zowaar ook wat minder over corona af en toe geschreven. Ik ging zelfs artikelen schrijven over de toekomst van de zorg, weet je wel. Dat gingen ze serieus in de zorg alweer over nadenken. En nou ja, dat zegt wel iets dat corona een beetje op een laag pitje was. Maar ja, sinds een week of twee is het weer helemaal terug en ben ik er weer heel druk mee.
Ja, ja. Ook hier bij ons Wouter van Loon, die ik inmiddels wel corona-dashboard-expert wil noemen als dat mag.
Nou, laten we niet overdrijven. Ik volg de cijfers waar op basis waarvan beleid wordt gemaakt. En dan speelt het corona-dashboard wel al snel een prominente rol.
Ja.
Dus ik hou het wel in de gaten.
Ja, ik zie jou regelmatig mini-draadjes op Twitter publiceren met een korte analyse van de cijfers.
Ja, klopt. Ja.
Om maar meteen met die cijfers te beginnen. De vorige keer dat jij hier zat, Wouter, legde jij heel goed uit wat dat reproductiegetal, dat R-getal waar je zoveel over hoort, precies is. Dat was toen nog heel relevant, hè? Dat moest dan zo rond de 1 blijven. De afgelopen tijd schommelt dat zo'n beetje tussen de 1,3 en 1,4, als ik het goed heb.
Ja, dan misschien moeten we even uitleggen wat de R precies is, voordat we gaan naar waarom die onder de 1 zou moeten liggen. De R is een gemiddelde van het aantal besmettingen dat wordt veroorzaakt door 1 zieke. En als 1 zieke meer dan 1 ander aansteekt, dan groeit de epidemie. En als hij minder dan 1 persoon aansteekt, dan krimpt de epidemie. Dat is in de kern waar dat R-getal voor staat. En ja, je wil dus idealiter dat dat onder de 1 ligt, want dan dooft de epidemie langzaam uit. Nu heeft die R ook heel lang onder de 1 gelegen. Sinds half maart ongeveer is hij rondgedoken. Dat duurde even voordat we dat ook in de ziekenhuizen zagen. Maar na verloop van tijd ging dat ook steeds beter.
Heeft een beetje een vertragend effect. Hè,
precies. Ja. Dus voor mensen besmet worden en voor ze dan in het ziekenhuis terechtkomen. Daar gaan een goede 2 weken overheen.
Als ze in het ziekenhuis terechtkomen.
Als ze al in het ziekenhuis terechtkomen, goed punt. Nou goed, maar we zien inderdaad sinds begin deze maand dat die R weer boven de 1 is komen te liggen. En dat was een van de voorwaarden die het kabinet heeft gesteld voor als er maatregelen versoepeld konden worden, dat die R onder de 1 zou liggen. Maar nu is die epidemie, die is de afgelopen maanden echt heel hard gekrompen. En die lag begin juli op zijn dieptepunt. Dus toen kwamen er dagelijks al ongeveer 40 besmettingen bij, 40 à 50 besmettingen. En dan, ja, zolang dat virus niet helemaal verdwijnt, dan zullen het aantal besmettingen altijd wat blijven schommelen. Dus de ene keer is dat wat hoger en de andere keer is dat wat lager.
Maar je zegt dus 2 dingen eigenlijk. Begin juli was het aantal besmettingen op een dieptepunt. Mm-hmm. En tegelijkertijd ging dat R-getal omhoog.
Gaat omhoog, ja. Dus dat komt omdat, zolang het virus niet het land uit is, dan blijft dat dus altijd onder ons. Of voorlopig in elk geval nog even. Dan heb je de ene keer heb je wat meer besmettingen en de andere keer wat minder, zeg maar. Dus dat het aantal besmettingen gaat gewoon automatisch flink schommelen.
Die R zegt ook gewoon minder met heel lage besmettingen.
Ja, precies.
Top? Dat is eigenlijk het punt.
Volgens mij. Dus de ene keer is het wat lager, de andere keer is het hoger. En dat zagen we op zich ook wel. Het schommelde steeds de afgelopen maanden. De ene keer wat boven de 1, de andere keer wat onder.
Ja.
En nu zit het dus wat langere tijd boven de 1. Maar ja, dat heeft op dit moment nog minder gevolgen, omdat in absolute aantallen komen er gewoon minder besmettingen bij. Hè? Dus de situatie is heel anders dan in maart, toen er 100 à 200.000 mensen besmet waren.
En het gaat er ook heel erg om wie er besmet raken, toch? Want het zijn nu voornamelijk jongeren.
Ja, dat klopt. Ja, dus de jongeren zijn in het algemeen wat minder ziek, dus komen wat minder snel in het ziekenhuis terecht. En dat zien we nu ook, hè? Het aantal ziekenhuisopnames, dat stijgt nog steeds niet. Nou, dat heeft mogelijk te maken met dat er meer jongeren besmet worden. Maar goed, die kunnen ook hun ouders weer besmetten, die dan, of hun opa's en oma's, die dan wel weer in het ziekenhuis terecht kunnen komen. Misschien hebben we over 2 weken zien we wel een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Ja, dat zou kunnen.
Het is toch wel interessant, hè, dit. Want de ziekenhuisopnames was echt een soort van het richtsnoer van mm-hmm. hè, de zorg mag niet overbelast raken. Dus in het beleid speelde dat een enorm grote rol, natuurlijk, zeker in het begin. Dus hè, als dat bijvoorbeeld niet heel sterk gaat toenemen de komende weken, dan gaat dat misschien ook wel iets betekenen voor de discussie, moeten we harder ingrijpen? Want hoe erg is het dan dat er nu meer besmettingen zijn? Dus hoe zich dat gaat ontwikkelen is volgens mij wel ook interessant voor de vraag van, moet je echt weer meer doen, meer maatregelen nemen? Maar goed, het loopt altijd wat achter natuurlijk, hè, ziekenhuisopnames op die besmettingen.
Ja, klopt. En het risico is natuurlijk ook dat uiteindelijk wel mensen in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld besmet worden. Ja. Dan begint het hele circus weer opnieuw, zeg maar. Ja, dat risico weer zo klein mogelijk houden natuurlijk.
Ja, je zegt het hele circus, die woorden, de tweede golf, die hangen ook vooral zo'n beetje achter. Iedereen wacht erop. Wanneer spreek je daarvan? Wanneer is er een tweede golf?
Dat is een goede vraag. Het is sowieso geen term die vaststaat. Nee. Er is geen vaststaande definitie voor een tweede golf. Je zou heel goed kunnen zeggen dat we nu in het staartje van de eerste golf zitten. En de vraag is dus ook, zitten we nu in zo'n fase waarin het aantal besmettingen, omdat het aantal zo laag is, nou, dat schommelt dus van nature, zitten we daar nu in? Of is dit een wat definitievere stijging? Dat weten we nog niet. Dan moeten we gewoon afwachten hoe dat de komende weken zich gaat ontwikkelen.
Het is ook afhankelijk van waar je naar kijkt, toch? Wat je definitie is van die tweede golf. Hangt dat bijvoorbeeld samen met meer ziekenhuisopnames? Hangt dat samen met intensive care's die vol zitten? Het is niet per se 1 definitie.
Nou ja, er wordt naar verschillende indicatoren gekeken, inderdaad. En dan komen we op het dashboard. Ik weet niet of je dat bruggetje nu al wilde maken.
Ja, maar, heel natuurlijk verloopt dit allemaal hier.
Nou, dan komen we dus op het dashboard.
Ja.
En nou goed, dat dashboard, dat is een beetje, dat is door Hugo de Jonge aangekondigd als het ultieme middel om die tweede golf snel in kaart te kunnen brengen en daar dus snel op te kunnen ingrijpen. En dat werd met nogal wat bombardie aangekondigd. En er kwam ook al heel snel een eerste proefversie. En daarin zien we dus de cijfers die we eigenlijk allemaal sinds maart al kennen. Dus het aantal bevestigde besmettingen dat er op een dag bij is te komen. Of het aantal ziekenhuisopnames. Aantal opnames op de intensive care. Dat zijn de belangrijkste cijfers die er nu in zitten. En er zijn dan ook nog wat cijfers toegevoegd over bijvoorbeeld het aantal besmettingen in verzorgingstehuizen.
Het R-getal staat natuurlijk ook
op. Het R-getal staat er ook in. Dat is een afgeleide van.
Ja.
Dat wordt berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames en nu ook op basis van het aantal bevestigde besmettingen. Dus ja, daar wordt nu naar gekeken van oké, hoe ontwikkelt die epidemie zich precies?
En dat kun je thuis ook gewoon zien overigens. Dat kun je thuis,
ja, er staat een testversie online. Ik geloof dat de link coronadashboard.rijksoverheid.nl is. Dus daar kan iedereen op kijken.
Maar jij kwam erachter dat die cijfers niet altijd even up-to-date zijn.
Nee, ja, dat klopt. Ja, op zich wisten we dat de cijfers worden gecorrigeerd, zoals dat zo mooi heet. En dan moet je bedenken, er komen elke dag bij het RIVM twee cijferstromen binnen. De eerste is hoeveel besmettingen zijn er vandaag gemeld. En de andere is hoeveel besmettingen die we eerder hebben gemeld blijken toch niet helemaal te kloppen. Dus er worden af en toe met die meldingen worden foutjes gemaakt. Dus bijvoorbeeld mensen die zich in de ene GGD-regio hebben laten testen en in de andere wonen. Die worden dan bij twee GGD-regio's aangemeld. Of er wordt per ongeluk een verkeerd vinkje aangeklikt. En dus af en toe komen er wat, zitten er wat foutjes in die registratie. En die worden dan later worden die hersteld.
Ja, dus die twee cijferstromen. De ene zijn de cijfers die binnenkomen, de meldingen. En de andere zijn corrigerende updates.
Ja. Nou, en in het dashboard wordt er dan een soort rekensom gemaakt. Dus we hebben het aantal besmettingen dat vandaag is binnengekomen. Dat zijn er, laten we zeggen, 100. En we hebben een correctie, dat zijn er 30. Dan zegt het dashboard, we hebben een som van 70. Dus er zijn vandaag 70 nieuwe besmettingen binnengekomen. Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Dat je zegt, oké, we hebben 100 positieve tests binnengekomen. Maar waren die 30 vanaf? Zeker omdat die 30, dat ontdekte Marina van Zelst. Een promovendus aan de Tilburg Universiteit. Die bekijkt in zijn vrije tijd die cijfers. En die ontdekte dat die correcties soms echt van maanden geleden zijn. Dus sommige komen uit maart.
Het geeft echt een vertekend beeld over de cijfers van nu.
Ja, dat zegt niks meer over hoe de epidemie er nu voor staat. Ja. Dus ja, er zijn wel sowieso wat vragen over hoe up-to-date dat dashboard nu precies is. Dus dit is een kwestie, maar ook hoe snel wordt die geüpdate?
Want die 100 meldingen die dan bijvoorbeeld op, het is vandaag donderdag, binnenkomen, die gaan misschien ook wel over woensdag of vorige week vrijdag.
Ja. Ja, of nog langer geleden. Ja. Dus dat, als je zegt, we hebben dit dashboard gemaakt om zo dicht mogelijk op de epidemie te zitten, dan is dat natuurlijk wel een beetje vreemd als je correcties van maanden geleden af gaat halen.
En weten we waarom er soms zoveel vertraging zit in die cijfers? Dat er zo laat nog meldingen binnenkomen of ziekenhuisopnames?
Nou,
of?
De reden is, zorg gaat voor administratie.
Oh ja.
Dus dat is de achterliggende gedachte.
Op zich een goed beleid, denk ik.
Ja, precies. Ja. Maar goed, het is heel druk ook bij die teststraten nu. Dus er komen echt heel veel tests binnen. Dus af en toe dan...
Het is goed beleid, maar tegelijkertijd worden die cijfers ergens voor gebruikt. Want ze worden in de gaten gehouden. Er zijn op een gegeven moment een paar signaalwaardes waarop gelet wordt. Ja. En als die te hoog uitslaan, dan is er een probleem.
Ja. Ja, dus het RIVM heeft signaalwaardes berekend. En het idee daarachter is, als de getallen zo hoog worden dat ze de signaalwaarde bereiken, dan is er iets aan de hand en dan gaan er alarmbellen af.
Wat is de signaalwaarde precies?
Als je het hebt over het aantal ziekenhuisopnames, dat zijn er 40 per dag. En dan maken ze een gemiddelde over de afgelopen 3 dagen. Dus stel je voor, we hebben vandaag 20 ziekenhuisopnames, morgen 40 en de dag erna 100. Dan tik je die signaalwaarde van een gemiddelde van 40 per dag. Voor de afgelopen 3 dagen tik je dan aan. En dan is er iets aan de hand. Dus dan moet er misschien ingegrepen worden. En het idee achter die signaalwaarde is dat dan nog dat je er op tijd genoeg bij bent om de zorg niet over te belasten.
En geldt dat voor alleen ziekenhuisopnames? Dan is er al een probleem. Of moeten er een paar van die factoren, bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, je zei besmettingen hebben geen signaalwaarde. Waarom eigenlijk niet?
Ja, het idee daarachter is dat het te veel afhankelijk is van de testbereidheid van mensen.
Oké.
Okay. Maar iedereen is wel opmerkelijk, toch? Want iedereen zit nu elke dag of elke week inmiddels maar naar al die besmettingen te kijken. En daar hebben we dan geen signaalwaarde voor. Dat is ook alweer ergens, ik snap het wel een beetje, maar...
Idealiter zou je daar ook een signaalwaarde voor hebben. Want die positieve test, die zit het dichtst op de epidemie. Want voor je, daar hebben we het net ook al gezegd, als iemand in het ziekenhuis terechtkomt, voor die in het ziekenhuis terechtkomt, ben je 3 weken verder. En dan zijn er allemaal weer nieuwe dingen gebeurd, zeg maar.
Ja.
Dus je wil eigenlijk die signaalwaarde zo dicht mogelijk op de epidemie hebben. De dichtste die we nu hebben is het aantal ziekenhuizen.
Ja, maar dat ligt overigens, want signaalwaarde 40, maar dat ligt nog natuurlijk ongelooflijk veel lager. Ja. Ik weet niet of jij die cijfers paraat hebt, maar het gaat nu gemiddeld om.
Ja, het zijn er een handvol per dag.
Een aantal per dag. Ja. Dus dat is wel even voor het beeld. Sommige experts roepen nu om hard ingrijpen. Maar het aantal ziekenhuisopnames per dag moet nog ongeveer vertienvoudigen. Willen we op basis van het aantal ziekenhuisopnames dus landelijk gaan ingrijpen? Als ik het goed uitleg.
Nee, ja. Dus
maar wacht, hier heb ik dus nog even een vraag over. Want dit is even een zijpaadje van de vraag die ik eigenlijk wil stellen. Is, je hebt dus dat dashboard. Je noemt nu, Wouter, de signaalwaarde van ziekenhuisopnames. Maar zou dat, dus stel dat dat inderdaad 40 is, zou dat genoeg zijn om dan in te grijpen? Of moeten er meer van die cijfertjes?
Nou, wat er altijd is gezegd door de jongen is, oké, we gaan die cijfers bekijken in relatie tot elkaar. Dus stel je voor dat je heel veel ziekenhuisopnames hebt, maar heel weinig positieve besmettingen of positieve tests. Dan moet je misschien een andere afweging maken. Die cijfers die worden altijd in samenhang naar elkaar gekeken.
En wat daarachter zit, daar kunnen wij niet bij. Dus weet je wel, wat de denkgedachte er is van die samenhang, er is geen formule voor of zo.
Nee, dat zou jij op de persconferentie naar moeten vragen.
Ja.
Dat
is dan, moeten we in het hoofd van Hugo de Jonge kijken, Lemia.
Ja, als dat zou kunnen. Over die cijfers, daarboven staat wel een soort van disclaimer. Namelijk, ik lees even voor, het dashboard wordt nog niet gebruikt voor besluitvorming. Er kunnen nog geen conclusies uitgetrokken worden. Dat vind ik een beetje een contradictie met wat jij net vertelt.
Ja, er zijn eigenlijk twee lijnen die hierop worden gevoerd. De eerste is, dit is een testversie en we maken hier geen beleid op. En dan lees je vervolgens de Kamerbrief van Hugo de Jonge van afgelopen week. En die haalt alle cijfers aan die in het dashboard staan.
Ik lees even voor. Het feit dat in het dashboard is te zien dat het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de IC nog niet oploopt, is vooralsnog een goed teken. Het is echter geen reden om minder alert te zijn. Dit komt dus uit die Kamerbrief.
Ja, dus aan de ene kant wordt er gezegd, we maken hier geen beleid op. En aan de andere kant gebeurt het blijkbaar wel. Ja, dat is bijzonder.
Tegelijk is dit natuurlijk ook het enige waar we het beleid nu op kunnen baseren, toch? Ik bedoel, ja.
En waarom zou je dan zeggen dat je het niet doet of zo?
Dat was vreemd.
Dat is heel vreemd. Ja. Okay. Sowieso is dat dashboard nog wel, daar leven nog wel wat vragen over. Want we kijken nu steeds naar de cijfers waar we het eigenlijk al maandenlang over hebben. Terwijl Hugo de Jonge had ook nog wel wat andere cijfers aangekondigd. En die zitten er nog niet in.
Zoals?
Waar hij vooral hoog over opgaf was het meting in het riool. Dus als je besmet bent, dan komen er ook deeltjes in het riool terecht. Mm-hmm. En we hebben inmiddels gezien dat je eerder in de rioolmetingen een stijging ziet dan in het aantal positieve tests.
Oh.
Dus dat scheelt ongeveer 4 dagen om en nabij. Dus je zou kunnen zien in het riool of als er een stijging is in bijvoorbeeld het riool van Amsterdam. Dan zie je 4 dagen later ook dat het aantal positieve tests toeneemt.
En je bent dan niet afhankelijk van testbereidheid?
Precies. Dus dat is een, dat is een belangrijke indicator. En Hugo de Jonge die heeft daar ook hoge verwachtingen van. Inmiddels zit dat getal wel in het dashboard, maar er staat ook een dikke disclaimer bij. Oké, deze cijfers zeggen nog niks, want we moeten hier nog meer onderzoek naar doen. Inmiddels zit iedereen toch wel een beetje te wachten tot dat grootste aangekondigde rioolmeting. Dat we daar ook iets mee kunnen doen. Dat hebben we de afgelopen maanden hebben we op zich wel gezien dat er een stijging in zit. Maar daar wordt dus geen beleid opgevoerd. Ondanks dat Hugo de Jonge daar wel hoge verwachtingen van heeft. Ja. Dus ja, we zitten te wachten op nieuwe cijfers eigenlijk. Die zouden in september moeten komen. Dus ik ben heel benieuwd.
Wat is het eerste cijfer waar jij naar kijkt als ze worden geüpdate? Of eigenlijk is dat iedere dag dus. Maar surf jij iedere dag naar die website?
Ik kijk bijna elke dag wel even. Ja. Maar waar ik eigenlijk meer naar kijk is, het RIVM heeft nog elke dag een dataset die ze publiceren. Dat doen ze een beetje verstopt, want ze publiceren nog maar één keer in de week een echt persbericht met een analyse. Maar als je naar het open dataportaal van het RIVM gaat, daar publiceren ze elke dag het aantal binnenkomen positieve tests. Mm. En dat doen ze ook per gemeente. Dus dan kun je bijvoorbeeld zien, we hadden pas geleden een uitbraak in Goes. Hoe gaat het daar? En dat kun je dus elke dag volgen. Dus daar hou ik de lokale uitbraakjes hou ik daar wel in de gaten. Ja.
Ja. Goed, dat dashboard dus. Met die cijfers die niet gebruikt worden, maar wel gebruikt worden. Om het maar even op die manier samen te vatten. De vraag blijft toch wel even, Pim. Waar wordt het beleid dan wel op gebaseerd? Als ze zeggen dat het niet op die cijfers is. Hoe gaat dat precies? Zijn er nu mensen achter de schermen aan het werk überhaupt in Den Haag? Ja, is het antwoord erop uiteraard. Die kijken naar dat dashboard?
Ik ga ervan uit dat het natuurlijk wel gebruikt wordt. De cijfers zijn natuurlijk toch van belang bij de beslissingen die nu worden genomen. Ja, en het kabinet is natuurlijk nog steeds op zich in de lead. En er zijn een aantal bewindslieden op vakantie, dat wel. Maar iedere week is er nu een minister uit het, nou ja, het crisisteam die nu het fort in Den Haag bewaakt. En dat was vorige week was het Ferdinand Grapperhaus. En deze week en volgende week begreep ik Tamara van Ark, de nieuwe minister voor Medische Zorg. En er wordt gewoon voortdurend overleg gevoerd met, nou ja, het lokale bestuur, met de veiligheidsregio's die nu wel, hè, dat kun je wel zeggen, die nu wel een wat prominentere, belangrijkere rol hebben. Ook in de besluitvorming dan in het begin van de hele crisis.
Maar die kabinetsleden, even daarover, hebben zij onderling wel contact nog?
Nee, natuurlijk. Wij krijgen steeds de verzekering en ik geloof ook absoluut dat dat waar is. Dat ook al premier Rutte en Hugo de Jonge zijn nu op vakantie. Maar dat betekent echt niet dat die twee weken lang alle apps van hun telefoon hebben verwijderd of hun telefoon uitzetten. Er wordt echt natuurlijk iedere dag wordt er gewoon overleg gevoerd via bellen, app. En maar goed, niet iedereen is nu fysiek in Den Haag. Maar
ja,
dat gaat allemaal echt door. Ja, achter de scherm meer.
Maar goed, die officiële crisisstructuur die we tot voor de zomer kenden, hè, met dat wekelijkse ritme van OMT, MCCB, persconferentie of persmoment, weet je wel, dat is natuurlijk weg.
Dat is op een veel lager pitje. Kijk, afgelopen week kwam het OMT bijvoorbeeld wel weer bij elkaar, hè, advies gevraagd over het gebruik van mondkapjes. Nou, ze komen gewoon weer terug als ze een vraag krijgen van het kabinet, zoals nu ook gebeurde. Maar het is niet meer, kijk, het is ook in deze fase van de epidemie gewoon niet meer nodig, vindt het kabinet, om nu iedere week bijvoorbeeld zo'n OMT-advies te krijgen en iedere week een persconferentie te doen. Kijk, ze gebruiken dat natuurlijk ook om een bepaalde urgentie uit te stralen. Dus dat het in het begin van de crisis iedere week of soms zelfs iedere paar dagen was, ja, dat had ook te maken met dat er zoveel gebeurde, zoveel moest worden aangekondigd. Dus dat staat nu op een iets lager pitje. Maar af en toe hebben we natuurlijk wel weer gewoon persconferenties gezien.
Ja, vorige week hoorden we Grapperhaus Nederland nog vermanend toespreken.
En de rode draad in de vastgestelde besmetting is telkens grote groepen mensen bij elkaar zonder anderhalve meter afstand te houden. En laat ik er duidelijk over zijn. Het is geen goede ontwikkeling. De stijging van het aantal coronabesmettingen is een waarschuwing. Het is een stroomstoot die ons alert moet houden.
Dit was een beetje een vreemde persconferentie, vond ik. Want hij zei eigenlijk niks, hè? Tenminste, laat ik het anders zeggen. Hij zei de hele tijd dat het ernstig was. Hè? Dat we op moesten passen. Maar hij kondigde tegelijkertijd niet iets aan of zo. Het was best wel vreemd.
Nou ja, hij kondigde geen nieuwe maatregelen aan, omdat ze dat ook oprecht toen nog niet nodig vonden. Het kabinet en Grapperhaus wilden duidelijk het podium van een nieuwe persconferentie gebruiken om de bevolking te waarschuwen. Omdat ze zagen van door het verslappen, het niet houden aan de regels, stijgt het aantal besmettingen.
Maar ik had het idee dat dat meer kwam omdat er om gevraagd werd dan dat ze zelf dacht van nu is het moment dat we er moeten staan. Zo stond
ja, je zag inderdaad de druk van de publieke opinie een beetje toenemen in de dagen daarvoor. Hè. Er ontstond een soort lichte paniek en misschien wel terecht, maar bij sommige experts en bij sommige politieke partijen, de Tweede Kamer werd ook wat kritischer over. Ja, we zien nu het aantal besmettingen stijgen en we horen niks van het kabinet. Ja, en dan inderdaad, toen werd die persconferentie belegd.
Ja.
Zulke momenten zijn wel belangrijk, hè? Want je zag in de afgelopen maanden dat de bereidheid om jezelf te laten testen als iemand klachten heeft, dat die echt afnam. Terwijl we zien de afgelopen week weer dat het aantal mensen dat zich laat testen echt flink toeneemt.
Ja.
En als je met mensen uit de teststraat spreekt, die zeggen ook van angst is dat jaagt mensen naar de teststraat, zeg maar. Dus die momenten, die persmomenten zijn heel belangrijk om de testbereidheid te verhogen bij mensen.
Ja, precies. Als het weer zo'n persconferentie, als het gewoon weer meer het nieuws is, dan zijn meer mensen er weer alert op. En dan zie je ook. En worden mensen misschien ook wel, hè, dat gaan we nu weer terugzien binnenkort in de cijfers. Maar misschien dat mensen zich ook daardoor nu wel ook wel weer oprecht weer wat beter aan die regels proberen te houden. Ja. En dat wel weer een effect gaat hebben.
Ja. Toch even over die crisisstructuur. Want die MCCB die komt dus ook niet meer bij elkaar. Hè? Die ministeriële die ministeriële commissie crisisbeheersing.
Ja, helemaal goed.
Ja, ding, ding, ding. Die komt niet meer bij elkaar, maar het betekent niet dat ze helemaal gestopt zijn met overleggen. Er is nu een soort ambtelijke structuur, hè? Dat is nog even goed.
Ja, die is volgens mij nog steeds gewoon intact.
Maar dus topambtenaren van de ministeries die bij elkaar komen iedere week.
Ja, dat gaat allemaal gewoon door. Ja. Natuurlijk, de ministeries werken door. Wat volgens mij echt anders is in die structuur dan in het begin, is dat in het begin waren er echt heel snel hele ingrijpende landelijke maatregelen nodig. De epidemie greep om zich heen. Je kon het alleen met uiteindelijk werd het zelfs een landelijke lockdown oplossen. Nou, nu is het is er weliswaar een stijging van het aantal besmettingen. Maar is het hele idee van het kabinet en de veiligheidsregio's, burgemeesters, die steunen dat natuurlijk. Van we gaan nu juist lokaal ingrijpen om erger te voorkomen. Dus we gaan niet meer landelijk van alles ook opleggen. De veiligheidsregio's die kwamen inderdaad weer samen deze week op het provinciehuis van Utrecht. En daar was het echt wel meer zo dat minister Tamara van Ark daar aanschoof om ook echt met hun te overleggen. Eerder in de crisis gebeurde het ook wel dat Grapperhaus af en toe naar dat veiligheidsberaad ging. Maar dan was het toch echt meer om de maatregelen van het kabinet, die al genomen waren, nog eens uit te leggen. En dan hadden de burgemeesters het gewoon uit te voeren. Nu is het wel echt meer een soort gezamenlijke besluitvorming. En ook omdat er lokaal gewoon verschillende maatregelen nodig zijn. Wat ook nog opviel was dat bijvoorbeeld de burgemeesters die naar het veiligheidsberaad kwamen ook lang niet allemaal dezelfde wensen hadden.
Ja.
De burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, Halsema en Abu Taleb, die willen graag meer kunnen doen omdat in hun steden het echt sneller stijgt, het aantal besmettingen.
Ja, 22
maar andere
juli.
Burgemeesters hebben mindere problemen.
20 juli zei Abu Taleb dat ook in Nieuwsuur, hè? Dat die vroeg heel specifiek om een plicht voor mondkapjes.
En ik denk dat het ook verstandig is om, ook als het gaat om die mondkapjes, waarschijnlijk indringend aan de adviseurs van het kabinet, in dit geval RIVM en anderen, te vragen of die maatregelen zou moeten worden voorgesorteerd, opdat als de cijfers oplopen, dan heb je weer een maatregel die je kunt inzetten.
U zou het graag wel als advies willen zien, die
en niet alleen ik zie dat er steeds meer burgemeesters in. Ik mag dat ook namens Femke Halsema van Amsterdam ook vandaag ook hier zeggen, dat we in dit geval met z'n tweeën en ook een aantal andere collega's zouden willen dat die optie onderzocht moet worden, om te kijken of die ingezet moet worden als de cijfers de komende weken blijven oplopen.
Ja. En dat is op zich wel interessant. Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's, die hoorde ik tijdens de persconferentie deze week ook echt wel een paar keer het woord discussie gebruiken. Dat er een discussie was geweest aan tafel. Dit zit soms in die kleine woordjes, maar...
Ook wel burgemeesters onderling, hoor. Want Bruls zelf bijvoorbeeld sprak zich in een interview met NRC uit. Eigenlijk tegen brede mondkapjesplicht. Dat vond hij weer niet zo nuttig. Of althans zeker niet in Nijmegen, zijn eigen stad. Dus zo zie je dat die burgemeesters ook wel nu ook misschien andere dingen nodig hebben en niet allemaal dezelfde maatregelen willen nemen.
Maar op zich is deze mondkapjes wel even een goede case om te laten zien hoe de volgorde der dingen is nu. Want het kabinet vroeg advies aan het OMT. Dat werd vervolgens dat advies besproken in het zogenoemde bestuurlijk afstemmingsoverleg. Dat is dus met topambtenaren. Vervolgens komt het terecht in het veiligheidsoverleg of de veiligheidsraad, moet ik dan zeggen. En daarna kwam de persconferentie met de beslissing naar aanleiding van dat advies. En daar was je bij, hè?
Ja, ik was inderdaad bij de persconferentie in Utrecht aanwezig. En daar was uiteindelijk ook niet heel veel besloten, maar was wel wat uitleg.
En omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is van mondkapjes, heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het dragen van niet-medische mondkapjes. En dat is wat wij vandaag ook gedeeld hebben met het Veiligheidsberaad. Maar vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens stevig onder de loep te nemen. En ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren. Waaronder dus ook bijvoorbeeld met mondkapjes. Maar dan gaat het vooral over nieuwe methoden gericht op gedragsbeïnvloeding en ook te bemeten op het effect. Nou, daar praten we met de veiligheidsregio's nog over door.
Wat?
Nou, Tamara van Ark had wat veel woorden nodig om uit te leggen wat hier nu precies besloten was. Als ik het even heel simpel mag samenvatten, er komt dus geen landelijke mondkapjesplicht. Dat was duidelijk, maar ze onderzoeken of er komt ruimte voor burgemeesters die dat graag willen, om daar dan lokaal toch mee te gaan experimenteren. Als dat allemaal kan, want het ligt juridisch nog een beetje lastig. Maar dat is dus wat er nu, wat er nu besloten is. En het is een mooi voorbeeld van lokaal maatwerk mogelijk maken. Lokale maatregelen kunnen nu. Niet alles meer hoeft landelijk gelijk.
Want om dat eventjes duidelijk te maken, dat dashboard waar we het net over hadden, Wouter, dat Hugo de Jonge vertelde jij, die presenteerde dat met veel bombarie. Maar een van de dingen die hij daarbij zei was, op deze manier hebben we zicht op lokale uitbraakjes. En dan kunnen we dat in de gaten gaan houden en dan eventueel dus lokaal ingrijpen. En dat zien we nu dus ook wel gebeuren. Dus burgemeesters die krijgen dus ruimte om te experimenteren om lokaal in te grijpen. Hoewel het natuurlijk ook al wel gebeurt. In Amsterdam bijvoorbeeld gebeurt er al een ander.
Ja, je ziet het wel breder gebeuren. Hoor. Ja. Dus bijvoorbeeld in Goes was een uitbraak. Daar ben ik met mijn collega Rick Wassens geweest. En ja, daar zie je dus ook dat daar de veiligheidsregio eigen maatregelen neemt. En dat was dan in dit geval vooral oproepen aan jongeren om te gaan testen. Omdat daar vooral jongvolwassenen werden besmet. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de GGD-regio daar adviezen geeft aan verzorgingstehuizen. Bijvoorbeeld om weer meer mondkapjes te gaan gebruiken. Dus ja, je ziet dat per regio gaan de maatregelen wel verschillen.
Maar toch, hè, vraag ik me af, kun je ook bijvoorbeeld, terrassen gaan sluiten als burgemeester? Want je denkt, het is hier gewoon te druk.
Oh, maar dat kan absoluut. Burgemeesters kunnen op zich al heel veel doen tegen drukte. Hè? Tegen als het op bepaalde plekken te druk wordt. Hè? In Rotterdam en Amsterdam hebben we wel vaker voorbeelden gehad van parken sluiten.
Dat je nog maar één kant op mag lopen.
Eenrichtingsverkeer in de te drukke Kalverstraat in Amsterdam. Dat soort dingen kunnen burgemeesters al. En ze kunnen ook verder gaan. Kijk, als het echt nodig zou zijn om bijvoorbeeld, als het uit de hand loopt met de horeca in een stad en een burgemeester constateert dat, ja, dan hebben ze wel de bevoegdheid om daar bijvoorbeeld beperkingen op te leggen. Je ziet dat bijvoorbeeld in Antwerpen, in België natuurlijk nu ook gebeuren.
Hier heeft wel een verplaatsing in denken plaatsgevonden. Want ik weet nog, ik heb in de coronaperiode vaak gebeld met Rob Jetten voor een project in de krant. Weet je, om te kijken door de ogen van de fractievoorzitters naar hoe die corona-epidemie bestreden werd. En ik weet nog, ergens in maart was dat, of zelfs begin april, dat het wel op tafel lag, moet je regionaal kunnen ingrijpen. Maar dat het toen eigenlijk van tafel werd geschoven met het idee van, ja, dan ontstaat er een waterbedeffect. Hè? Ja. Dus als je, weet ik veel, in Brabant, als een burgemeester daar ergens besluit toch die terrassen te sluiten, nou, dan gaan die mensen een provincie omhoog. Ik zeg maar wat, weet je wel.
Ja, dus daar zijn ze bang voor. Dus de vraag is inderdaad van, kijk, het kan wel, maar heeft het ook zin en is het wel handig om te doen? Dus daar zijn die burgemeesters het onderling, of niet altijd over eens, maar ze denken eigenlijk vooral van, ja, wij kunnen in deze stad of gemeente wel maatregelen nemen, maar als we het alleen hier doen, werkt dat niet verwarrend en gaan mensen niet gewoon naar elders? Ja, dat is natuurlijk een risico.
Maar wat zegt dat dan over de strategie van het kabinet? Want dat is heel duidelijk, oké, we gaan het niet meer zelf doen. Tenminste, de landelijke maatregelen die zijn al afgekondigd of voor het grootste deel teruggeschaald. Nu is het aan de regio's. Ja. Dat is best wel risicovol dan, toch?
Ja, tegelijkertijd is het denk ik heel logisch. Want je wil als je landelijk alweer grote beperkingen moet opleggen aan het openbare leven of aan de horeca, dan is dat natuurlijk heel ingrijpend. Terwijl we nu bijvoorbeeld ook, Wouter heeft de cijfers beter paraat dan ik, maar we zien nu in bepaalde delen van Nederland een forse stijging van het aantal besmettingen, maar in heel veel plekken ook eigenlijk helemaal niet. De noordelijke provincies, om maar wat te noemen, die sowieso bij de eerste golf ook best wel gespaard werden. Ja, waarom zou je in het hele land weer beperkingen aan de verpleeghuizen opleggen als het maar op een paar plekken weer een risico is? Ja. Dus het is, volgens mij is het heel, heel logisch en is het alleen in de praktijk soms best nog even lastig van wat werkt wel, wat werkt niet, wat mag wel, wat mag nog niet.
We zijn misschien nu ook wel al een stap verder aan het praten dan waar we nu zijn. Want op dit moment is het beleid er volgens mij vooral op geënt om alle brandjes uit te trappen. Dus Pim zegt, je ziet hier en daar in het land, de cijfers echt wel flink oplopen. Maar de strategie is nu nog, mensen komen zoveel mogelijk naar de teststraat. En laten we dan met bron- en contactonderzoek bekijken of we daar patronen in kunnen ontdekken. Dus of bepaalde besmettingen uit dezelfde bron komen bijvoorbeeld. Of dat die aan elkaar te linken zijn. En op die manier zou je die mensen kunnen vragen om in quarantaine te gaan. En hun omgeving ook weer te onderzoeken om te kijken wie hebben zij besmet. En ja, als dat werkt, hè, dus als je dat effectief doet, nou, dan zijn maatregelen überhaupt niet nodig. Hè? Dus dan hoef je geen terrassen te sluiten. Want dan kun je het zo op die manier onder controle houden.
Nog even over die mondkapjes. Want in landen om ons heen zie je dat ze op steeds meer plekken verplicht worden gesteld. Bij ons is dat gewoon nog niet zo, behalve in het OV. Wat is de deal daarmee? Ik bedoel, kun je dat nog eens uitleggen, Pim?
Ja, nou, er is dus vorige week opnieuw advies gevraagd over de mondkapjes aan het Outbreak Management Team. Van, hè, heeft het nou zin om die op meer plekken dan het openbaar vervoer verplicht te stellen? Nou, niet geheel verrassend heeft het OMT opnieuw gezegd, wij zien daar niet zoveel in. En hun belangrijkste argument daarbij is, zij zijn natuurlijk allemaal wetenschappers. overtuigend wetenschappelijk bewijs dat die mondkapjes die we daarbij gebruiken, dus die niet-medische mondkapjes, zelfgemaakt van stof of zonder goede filters, hè, dat die echt bijdragen aan de bestrijding van het virus, of dat mensen elkaar daardoor echt niet besmetten, dat is niet overtuigend aangetoond. Alleen, wat op zich opmerkelijk is aan de besluitvorming deze keer, vond ik, is dat het OMT ook tegelijkertijd wel zei, kijk, op plekken waar de anderhalve meter echt niet te handhaven is, dat is natuurlijk in het OV is dat al zo, maar inmiddels is dat wel op meer plekken, winkels, maar misschien ook wel terrassen van horeca. Daar heeft het OMT wel tegen het kabinet gezegd van, nou ja, je kan het daar wel overwegen. Maar goed, het kabinet heeft dus duidelijk besloten om dat niet te doen.
Dat is dus een politieke keuze.
Dat is nu een politieke keuze geweest. En waarom het kabinet zo weinig toch in die mondkapjes ziet. Ja, Nederland begint wel internationaal een beetje uit de pas te lopen.
En dan zegt Van Ark heel duidelijk, oké, wij baseren ons op die wetenschappers. En die wetenschappers die zeggen, het heeft geen bewezen effect.
Nee.
Maar dan denk ik, ja, het kabinet heeft een paar keer eerder ook wel keuzes gemaakt die eigenlijk meer zijn ontstaan vanuit een soort van maatschappelijke druk dan een soort van bewezen effect. De scholen sluiten is daar een van, heel duidelijk. Dus het OMT, Jaap van Dissel, heeft echt meerdere malen gezegd van mij, voor mij hoeft het niet, een beetje gek, maar op basis van de wetenschap hoeft het niet. En toch besloot het kabinet dat wel te doen. Dus ze gaan een beetje ambivalent om met dat de wetenschap volgen wij.
Ja, klopt. Dat is waar. Maar goed, bij de mondkapjes zijn ze blijkbaar best wel blij dat ze steeds daar toch vanaf kunnen zien. En dat ze dan die adviezen van het OMT daarvoor kunnen aangrijpen. Maar kijk, het is in zoverre opvallend dat Nederland er gewoon heel erg afwijkt van andere landen. Dat is wel opmerkelijk. En je kan je ook afvragen, is dat nou handig en praktisch? Is het niet verwarrend voor mensen? Ook alle verschillen nu in Europa, toeristen die in- en uitreizen.
Maar aan de andere kant, Wouter, de besmettingen die er zijn, zijn vaak in de privésfeer, hè? En niet zozeer.
Voor zover we die hebben kunnen ontdekken wel. Ja. Dus we hadden het net al even over de bronnen- en contactonderzoek. Dan zie je dat ongeveer de helft van de besmettingen kan een bron worden gevonden. En ja, daarvan zijn er inderdaad vaak in het huishouden of wat verdere familie. Maar goed, je ziet ook wel dat bijvoorbeeld de feestjes en de horeca en zo, dat die nu steeds weer wat meer brandhaartjes veroorzaken.
Want dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Als je een feestje, houdt of je bezoekt familie, dan ben je niet verplicht om een mondkapje te dragen. Maar
dus die discussie gaat er inderdaad om van, zouden mondkapjes nou op veel meer plekken, zou dat nou echt gaan helpen inderdaad bij het tegengaan van die besmettingen?
Nee, als
dat
is ook veel gewoon, van die besmettingen
dat
op
is
andere
ook gewoon, dat blijft ook echt onduidelijk. Hè? En daar is wetenschappelijk bewijs is niet overtuigend, maar ook inderdaad, heeft het wel zin nu met wat we nu zien gebeuren met die besmettingen. Maar wat voor veel andere experts die wat kritischer zijn op die mondkapjes keuze van het kabinet wel hebben gezegd van, joh, waarom zouden we niet wat meer ook op dit vlak het voorzorgsprincipe hanteren? Dus we weten niet zeker of het helpt, maar op die drukke plekken, waarom doen we het nou niet gewoon uit voorzorg? En dat is volgens mij wel de reden dat veel andere landen dat wel doen. Van ja, bij drukte, als je die anderhalve meter niet kan houden, waarom niet uit voorzorg?
Bij die landen die dat wel doen, ben ik wel benieuwd. Ik weet niet of jullie die cijfers paraat hebben hoor. Of überhaupt er iets algemeens over kunnen zeggen. Maar bij die landen waar het verplicht is het aantal besmettingen daar ook lager?
Nou ja, daar is dan ook weer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik geloof dat er één plaats in Duitsland is, of een regio, die zo'n mondkapjesplicht had. En daar is het aantal besmettingen gekelderd. Maar er staan dan weer een x-aantal regio's tegenover waarin het niet is gebeurd, zeg maar. Dus ook daar is geen eenduidig beeld.
Dus je kan niet zeggen, op plekken waar een mondkapjesplicht is ingesteld, is het aantal besmettingen ook aanzienlijk lager dan waar dat niet zo is.
Nou, je ziet, in China is het bijvoorbeeld cultureel al een stuk gangbaarder om een mondkapje te dragen. En ja, daar is de epidemie uiteindelijk begonnen.
Het gaat natuurlijk ook heel erg om hoe je hem draagt en zo. Hè. Het is allemaal heel ingewikkeld. Maar weet je wel dat je je handen eerst desinfecteert en dat je het op een bepaalde manier opbergt en dat je een wegwerp mondkapje niet nog een keer gebruikt. Het aantal mensen dat hem in de zak stopt en dan weer eruit haalt.
Maar interessanter misschien nog, hè? Het besluit deze week om het lokaal wel mee te gaan experimenteren. Daar werd van gezegd, ook al zijn die mondkapjes misschien niet heel effectief om het virus tegen te houden. We kunnen er wel misschien het gedrag van mensen mee beïnvloeden. Nou, en daar zijn ook wel wat verschillende onderzoeken naar gedaan. Bijvoorbeeld dat mensen zich beter of slechter aan de regels, andere regels houden. Dus bijvoorbeeld het afstand houden. En er is wel een studie geweest, de RIVM notabene heeft daar literatuur van op een rij gezet, die laat zien dat mensen, als ze veel mondkapjes om zich heen zien, automatisch meer afstand houden. Nou, dat is bijvoorbeeld een positief gedragseffect van zo'n mondkapje, wat je ook kan laten meewegen natuurlijk in zo'n besluit. Tegelijkertijd bleek ook weer, dat schreef het OMT nog in een advies, dat mensen als er op plekken waar mondkapjes verplicht zijn, wel weer langer en vaker naar buiten gaan. Dus nou ja, kortom, ja, er zijn allerlei effecten en zekerheid is er gewoon niet over.
Wouter, nog één ding over dat bron- en contactonderzoek, hè? Want dat hebben ze dus in Goes gedaan. Of tenminste, ja, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Heeft effect gehad? Is het de manier om het de kop in te drukken? Want dat is natuurlijk het doel.
Ja, nou, je ziet in elk geval de aantallen daar wel, die zijn naar beneden gegaan. En het is ook wel, dat heeft waarschijnlijk ook al te maken met dat bron- en contactonderzoek. Is dan in elk geval het idee. Het probleem is wel dat ze daar de capaciteit niet hadden om het zelf te doen. Dus in principe heb je 25 GGD-regio's in heel Nederland. En in Zeeland is dan een van de GGD-regio's. Daar hebben ze 11 man paraat staan om dat bronnen- en contactonderzoek te doen. Maar dat is best wel intensief werk. Want elke besmetting levert ongeveer een dag werk op. Dus die gaan dan kijken, oké, waar ben je geweest? Wat is je eigen netwerkje? Die mensen gaan ze bellen. En dat doen ze een paar keer om te vragen, heb je die klachten? En ze dan aan te sporen om naar de teststraat te gaan.
Dus die mensen worden een paar keer gebeld. Hoe gaat het nu met je? Nu dan?
Ja, precies. Ja. Ja, dus de contacten van de mensen die besmet zijn.
Ja.
Dus ze zeggen dat ze ongeveer 8 uur totaal werk aan. Dus dat is een 1 werkdag, zeg maar. Dus het idee is, als er op een bepaalde dag 20 besmettingen binnenkomen, dan heb je 20 man nodig. En dat gebeurde in Goes. Dus op een gegeven moment, toen kwamen er op 1 dag 20 positieve besmettingen binnen. Dat was alleen in Goes, dus niet in heel Zeeland, alleen in Goes. Dus ja, dat zit je dan met je 11 man. Zeg maar. Dat is, je hebt dubbel zoveel werk. Maar er is een landelijke pool. Dat zijn vliegende kieps. En als je een tekort hebt aan mensen die bron- en contactonderzoek kunnen doen, daar kun je mensen laten invliegen uit die landelijke pool. Dus er kwamen 8 man naar Zeeland om te helpen met dat bron- en contactonderzoek. Dus nou, dat zegt wel iets over, ze hebben ongeveer 2/3 van hun eigen capaciteiten bovenop moeten krijgen, zeg maar. Zolang die uitbraakjes klein blijven, kan dat. Maar als we in het hele land van zulke uitbraken krijgen, dan wordt dat ingewikkeld. En dan is de vraag, kun je dat bron- en contactonderzoek nog
blijven doen? Want dit vind ik interessant, omdat nog totaal geen griepseizoen nu. En ze moeten al vliegende kieps erbij gaan halen. Hoe is dat dan straks in november?
Wij spraken daar met de GGD Zeeland, met de plaatsvervangende directeur daar.
Ja, je hebt het verhaal samen met Rick Wassens gemaakt, hè?
Ja, klopt. Die heeft daar overigens ook al in verteld in de Vandaag podcast van 28 juli. Maar goed, je ziet, wij spraken dus met de GGD-directeur of de plaatsvervangende directeur. En die zei, wij hopen dat zoveel mogelijk mensen een grieprik gaan halen, bijvoorbeeld. Want dan hebben we in elk geval die mensen, die komen al niet bij ons bij de teststraat binnen, zeg maar. Dus dat is een van de maatregelen die er invloed op zouden kunnen hebben.
Zo eigenlijk? Want als je een grieprik hebt gehad?
Nou, het idee is, je krijgt geen griep. Dus je krijgt niet geen griepklachten. Dus dan die mensen hoeven we alvast niet onderzoeken.
Dat is de
achterliggende gedachte. En een van de andere maatregelen is dat ze hopen dat zoveel mogelijk mensen zelf naar de teststraat gaan. Dus als dat bron- en contactonderzoek niet meer kan, dan kun je nog altijd mensen die zelf naar de teststraat komen. Dan vind je vanzelf wel uit of dat ze... Of dat ze besmet zijn.
Vertrouw je echt op de testbereidheid van mensen?
Ja. Maar wat zij dus daar zagen is, zodra dat golfje in het nieuws kwam, ze hebben daar zelf ook al persconferenties over gehouden. Ze hebben een campagne gevoerd om jongeren te vragen van, als je klachten hebt, kom alsjeblieft naar de teststraat. Er is een teststraat in Goes, daar zijn we wezen kijken. En het aantal tests dat daar werd afgenomen, dat verdubbelde.
Dus dat heeft gewerkt?
Zij zeggen, dat werkt heel goed. Nu is de vraag, is dat voldoende als we weer in het vroege griepseizoen terechtkomen? Is dat voldoende om het onder controle te houden? Dat is iets wat we moeten afwachten.
Want Goes is klein, relatief. Normaal als je het afzet tegen de rest van Nederland, zeg maar. Mm-hmm. Zou je, dus zeg maar, als we het hebben over dat griepseizoen en een eventuele tweede golf, hoe is Nederland dan voorbereid? Want dat bronnencontactonderzoek, daar moeten dus nu al vliegende kieps voor worden ingezet. Maar als we het hebben over de testcapaciteit.
Ja. Het idee is dat er uiteindelijk 70.000 tests per dag uitgevoerd kunnen worden.
En is uiteindelijk met een datum?
Ik meen december, maar dat weet ik niet helemaal zeker uit mijn hoofd. Maar goed, dat is in elk geval aan het eind van het jaar, laten we het zo zeggen. Dan moeten er 70.000 tests per dag uitgevoerd kunnen worden. En dat zijn er nu, zeg maar, de capaciteit zou een goede 30.000 zijn en per dag. We zagen, vorige week kwamen er ongeveer 100.000 mensen naar de teststraat.
En toen?
In een hele week. En dan zag je al dat het hier en daar voor opstoppingen zorgde. Dus sommige teststraten konden niet meer binnen 24 uur die mensen testen, terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling is. En sommige mensen die moeten ook langer dan 48 uur op een uitslag wachten. Terwijl ja, die wil je zo snel mogelijk geven, want dan kun je snel maatregelen nemen om zo'n uitbraakje in te dammen. Dus je ziet dat hier en daar al wel tot problemen leidt. Nu zijn die problemen in die teststraten, die zijn vaak regionaal. Dus daar hebben niet alle teststraten last van. En ze zijn ook wel het verschil per dag. Dus de ene dag is heel vol en de andere dag zijn er wat minder problemen. Maar goed, je ziet dus wel dat tot opstoppingen leidt. Aan de andere kant was de arts die de teststraten in Goes beheerde. Die maakte zich best wel zorgen over het aantal testkits. En of dat er wel genoeg testkits zijn om aan het doel te voldoen uiteindelijk. Dus die heeft een extra machine over laten komen, zodat de testcapaciteit verdubbeld kan worden. En die heeft een extra teststraat geopend, zodat er meer mensen getest kunnen worden. Hij probeert dat proces te versoepelen met laten we die buizen sneller in die machines terecht laten komen. Nou goed, die is alles aan het optimaliseren, maar zegt het enige waar ik geen invloed op heb,
is
het aantal testkits. En hij hoort daar heel veel verschillende verhalen over, of dat er wel genoeg kits zijn om aan het eind van het jaar dat doel te gaan halen.
Pim, weet jij daar meer van?
Nou, kijk, de afgelopen maanden zouden gebruikt zijn om natuurlijk allerlei materialen en voorraden aan te vullen, aan te leggen.
Ik heb toenmalig minister Van Rijn nog wel eens voor een pakhuis vol beschermingsmiddelen zien staan.
De beschermingsmiddelen voor de zorg, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Kijk, daar is nu inderdaad, we hebben een heel groot pakhuis ergens op een geheime locatie in het midden van het land, geloof ik.
Is het geheime locatie, ja?
Nou ja, dit mag natuurlijk niet gestolen worden. Ja, volgens mij is dat heel geheim. Oh. Althans, nou ja, er zijn wel journalisten geweest, maar volgens mij mochten ze niet zeggen waar het precies was.
Oh, wauw.
Maar dit is natuurlijk inderdaad heel belangrijk materiaal. Dit mogen we niet kwijtraken. Of stel je voor dat criminelen het meenemen.
Maar en die testen? Want,
sorry, ik wou een beetje af.
Maar. Nee, maar ja, ik vind het super interessant. Ik zie hier wel een
nee, maar kijk, er is voor een soort ijzeren voorraad beschermingsmiddelen. Nu kunnen we maanden mee vooruit. Zorg, ziekenhuis, verpleeghuiszorg. Stel, zelfs als het weer zo erg wordt als in maart, qua ziekenhuisopnames, IC-opnames. Dan is het verhaal nu van het ministerie van VWS in ieder geval, we kunnen daar in ieder geval dan maanden mee vooruit. Mm-hmm. Maar blijkbaar, en dat is dus heel typisch, dat er nu al signalen komen dat testmateriaal, dat dreigt op te raken of de voorraad slinkt snel. Dus coronagezant Feike Sibisma bijvoorbeeld heeft zich juist bezig gehouden om hier volop die capaciteit in ieder geval op te hogen in eerste instantie.
DSM topman, hè? Die is een paar maanden geleden door VWS ingesteld.
Maar ook om dat tekort aan die testmaterialen op te lossen. Maar goed, volgens mij worden deze materialen ook alleen nog maar, dat geldt natuurlijk voor heel veel van die hulpmiddelen en van die materialen in het buitenland geproduceerd. En ja, de vraag, je kan je voorstellen, kijk, het is hier een beetje rustiger, maar de wereldwijd groeit volgens mij de pandemie nog steeds maar door. Dus de vraag naar testmateriaal wereldwijd is natuurlijk nog steeds gigantisch groot. Dus Nederland heeft blijkbaar ook last met dat inkopen, om dat snel en goed te doen. Ja.
Ja. Nou, je ziet bijvoorbeeld ook dat in de VS nu de testcapaciteit flink wordt opgeschroefd. En het adagium van Trump is natuurlijk dat het nergens zo enorm groot is als in de VS. Dus die werd miljoenen en miljoenen tests per dag gaan doen.
Because we've achieved a nearly fourfold increase in testing capacity in 2 months, we're successfully identifying more asymptomatic and mild cases. Some cases
ja,
so
dat heeft direct invloed op hoeveel materiaal beschikbaar is, ook voor Nederland.
Ja. Pim, je had het net over jouw interview met Sibisma. Die is dus een paar maanden geleden door VWS inderdaad ingesteld om in eerste instantie mondkapjes te regelen.
Nee, testmateriaal.
Inmiddels doet hij andere dingen.
Ja, hij is dus de speciale coronagezant van het kabinet. Dat is een beetje een informele rol. Hij is dus adviseur, zou je kunnen zeggen, van het kabinet. Maar hij probeert ook eigenlijk van alles voor Nederland te regelen, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een enorm groot netwerk, internationaal, DSM. Chemieconcern heeft ook goede relaties in China bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel heel handig nu met deze pandemie. En waar hij zich eerst vooral op het regelen van die testen richtte, houdt hij zich nu bezig inderdaad ook met de onderhandelingen over het vaccin. Hij belt dan met de grote farmaceuten en universiteiten die nu allemaal onderzoek doen naar potentiële vaccins om te bespoedigen, zeg maar, dat in EU-verband er ook meer afspraken komen over kansrijke vaccins, als die straks eenmaal op de markt komen. En terwijl hij zich dus officieel nu vooral met het vaccin bezighoudt, sprak ik Sybesma vorige week gewoon in een rol als coronagezant. En toen waarschuwde hij het kabinet juist ook om in te grijpen nu het aantal besmettingen weer stijgt.
Hoe kunnen we dat steviger bij de bevolking erin krijgen zonder een politiestaat van te maken? Mm-hmm. Nog steeds met eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Maar ik denk dat we het niet kunnen laten leren. Ik denk dat we niet kunnen zeggen, ja, we hadden 3 maatregelen afgesproken onder welke de exit van de lockdown kan plaatsvinden. Daar houden we ons niet aan. Ja, dat is bad luck. Ik denk dat dat niet kan.
Hmm. En er is één dondertoespraak van Gert Grapperhaus is dan niet genoeg.
Ja, die dondertoespraak, daar hadden we het net al eventjes over. Grapperhaus stond er alsof hij er moest staan, niet dat hij er wilde staan.
Is er een nieuw woord ontstaan deze coronacrisis? Oplieren. Het virus oplieren. Dit is Sybesma gebruikt, Rutte gebruikt het eerder of zo.
Oh, dat is grappig. Gaan ze het allemaal van elkaar overnemen.
Een soort synoniem voor, dat is het normale woord.
Maar eventjes, hè, want we zagen Mark Rutte en Hugo de Jonge afgelopen tijd niet. Nou, prima, die mensen zijn ook met vakantie. Verdienen ze ook wel na wekenlang. Maar toen kwam er ineens een Facebook-post. Zit je nog op Facebook? Heb je Facebook?
Ik wel, maar...
Je hebt nooit Facebook gehad? Wauw, Wouter. Ja. Anyway, ik vond het best wel apart dat ze Facebook als communicatiekanaal gebruikten om het volk op te roepen om zich toch netjes aan die regels te houden.
Ja, daar kwam dan wat kritiek op dat inderdaad niet iedereen zit op Facebook en dat kan je toch niet als officieel communicatiekanaal gebruiken. Het was inderdaad wat ongebruikelijk dat die mededeling niet ook vergezeld ging van een update bijvoorbeeld op rijksoverheid.nl.
Is er wel gekomen.
Overigens, maar dit was een soort procesupdate waarin ze zeiden van joh, wij komen morgen met meer maatregelen. Maar het was misschien niet helemaal de geëigende weg.
Het roept wel de vraag op, is het te weinig? Ik bedoel, waar ik net mee begon, hè, die fragmenten uit België, Frankrijk, Spanje... Er zit een soort van urgentie in die je dan in Nederland door sommige mensen niet gezien wordt. Tenminste aan kabinetzijde niet. Je kan zeggen, tuurlijk wel, ze komen nog steeds bij elkaar. Van Ark hebben we gezien, Grapperhaus hebben we gezien. Maar toch, die hoofdrolspelers die we de afgelopen tijd steeds hebben gezien, die zijn er nu niet meer.
Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, Sybesma zei eigenlijk van hij vergeleek het dus, de periode nu, met het begin van de crisis, toen het zo uit de hand begon te lopen. En hij zei eigenlijk de les van toen zou moeten zijn, toen waren we overduidelijk te laat met maatregelen en met ingrijpen. Dus dat moeten we nu voorkomen en dus we moeten uit voorzorg nu meer doen. Ja, ik kan die redenering wel volgen. Tegelijkertijd denk ik dat de situatie nu met de epidemie nog steeds fundamenteel anders is dan toen. Dat het probleem veel minder groot is. Dus dat het ergens ook heel logisch is dat het kabinet nu niet 3-4 weken na de versoepelingen weer meteen van alles maar terugdraait uit voorzorg. De economie begint net weer een beetje misschien te draaien. Mensen hebben weer wat meer vrijheid. Dat is toch ook wat waard. Dus
maar tegelijkertijd, je zei het net zelf, hè, de wereldwijd is het aantal uitbraken ligt op de hoogst.
Jawel, dat wel. Maar het kabinet kijkt natuurlijk echt naar de situatie in Nederland. Van is het hier nu ernstig genoeg om alweer in te grijpen? En kijk, wat is ingrijpen? Kijk, Sybesma zelf kwam ook niet heel veel verder dan hij wilde dan ook. Hè, dat het kabinet wel serieus ging kijken naar een bredere mondkapjesplicht. Nou ja, daarvan weten we dus nu dat die komt er niet. Maar heel concreet over wat het kabinet dan meer moet doen, was die ook niet. En ja, je kan je ook afvragen, kijk, wat willen we dan? Of wat moet het kabinet dan nu meer doen? Maar goed, ik denk dat het vooral dat het gewoon heel erg zal afhangen van, we zagen natuurlijk afgelopen week een afvlakking van de stijging. Ik denk dat ik het nu goed zeg, van het aantal besmettingen. Mm-hmm. Dus het steeg wel verder. Maar niet zo snel als de week daarvoor.
Ik zie instemmend geknipt bij Wouter. Dus
maar
door de test.
Hoe gaat dat de komende weken verder? Kijk, als het blijft stijgen en stijgen en stijgen, dan zal de onrust alleen maar verder toenemen. En zal het kabinet misschien toch weer meer de regie moeten pakken en meer moeten doen. Maar ja, wat je dan precies gaat doen, hoe dat eruit ziet, dat is volgens mij is het echt ingewikkeld. Want een lockdown, kijk, alles, dat heb ik in een vorige podcast al eens gezegd, maar alles bij die tweede golf zou alles erop gericht zijn om een landelijke lockdown opnieuw te voorkomen. Het is een soort nachtmerrie scenario waar niemand naar terug wil, omdat het zo ingrijpend was, zo slecht voor de economie. Dus
zo duur voor de overheid.
We hopen dus aan knoppen te kunnen gaan draaien die een landelijke lockdown voorkomen. Maar...
ja, want we hebben het nu wel de hele tijd over een eventuele tweede golf, maar eigenlijk weten we nog helemaal niet wat er wel of niet goed is gegaan bij die eerste golf. Hè? Tenminste, we kunnen allemaal wel een beetje raden, maar er is nog geen officiële evaluatie.
Nee, nee, we hebben natuurlijk heel veel hele goede stukken geschreven over wat allemaal wel niet goed ging. Maar nee, de officiële evaluatie die laat nog op zich wachten. Want op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet aan een groep experts gevraagd om eigenlijk op een rij te zetten van goh, wat zijn nou de lessen die we moeten leren uit die eerste golf. Voor dingen die we beter moeten doen als er een tweede golf komt. Maar ja, dat voor 1 september gaat dat stuk naar de Kamer. Maar ja, inmiddels praat iedereen natuurlijk al volop over nieuwe maatregelen. En dus die evaluatie lijkt een beetje laat te komen. Maar goed, ja, dat is niet anders. Die komt er dan pas aan.
Oké, okay. Er is één oplossing en dat heet een vaccin. Je begon er net al eventjes over. Hè? Nederland heeft zich al ingekocht in een of ander programma, toch?
Ja, wereldwijd zijn overheden, landen eigenlijk vooral op eigen houtje nu aan het onderhandelen met farmaceuten en ontwikkelaars over allerlei kansrijke vaccins.
Doet Europa ook niet in gezamenlijk verband?
Nou, inmiddels wel, maar Nederland heeft daarbij, dat was best interessant, op een gegeven moment een soort van het voortouw genomen en ging een alliantie vormen met Duitsland, Frankrijk en Italië. En die vier landen hebben toen op eigen houtje de eerste hele belangrijke deal gesloten met Oxford en AstraZeneca over een kansrijk vaccin. Nou, dat leidde tot allemaal gemopper in de EU. Maar goed, die Nederland en de andere landen zeiden, ja, het schiet mij niet op. De Europese Commissie wilde zo'n initiatief beginnen, maar het schiet mij niet op. Nou,
geen vlekken 4, maar vaccinatie 4.
Ja, de vaccinatie 4. Inderdaad, dit vind ik een veel leukere naam. Inmiddels wordt er wel in EU-verband onderhandeld, onder leiding van de Europese Commissie. Maar wat in alle eerlijkheid wel opvalt, is dat het weken geleden is. En nog steeds hebben we niks nieuws gehoord dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Er lopen dus allerlei onderhandelingen. Maar even voor jullie beeld. De VS hebben al met 8 of 9 kansrijke vaccins, hebben daar al afspraken over en hebben daar deals mee. Wat betekent dat? Heel concreet. Dat stel zo'n vaccin is succesvol en het gaat massaal geproduceerd worden, dan krijgen de Verenigde Staten dat straks als eerste. Want die hebben betaald en die hebben al afspraken. Wij en de EU lopen dus wereldwijd op dit moment al echt enorm achter.
Want we hebben nog 0 afspraken.
Nee, wij hebben 1 deal met wat die noemde, Oxford AstraZeneca. Kijk, die hebben ook echt wel goede kansen. Dat is een van de absolute koplopers nu.
Maar zijn we daarmee in onderhandeling of hebben we al een deal?
Nee, daar hebben we een deal. Oh, okay. Wij hebben zelfs, ik kan het nog iets concreter vertellen. Stel dit lukt en stel ze kunnen, zoals ze hopen, in september of oktober massaal gaan produceren. Dan zou Nederland eind dit jaar of begin volgend jaar, december of januari, de eerste vaccins al echt krijgen, concreet. En dan kunnen we januari, februari beginnen met inenten. Nou, dus natuurlijk, als dat lukt, is dat geweldig. Alleen, kijk, met die 7, 8 andere partijen waar de VS wel afspraken mee hebben, hebben wij die nog niet. Dus daar hebben we voorlopig, krijgen wij helemaal geen enkel vaccin van als dat succesvol wordt. Dus nou ja, Sibisma was ook best bezorgd van dat het in EU-verband, dat de EU echt achterblijft bij de rest van de wereld. Hè? Want niet alleen de VS, maar ook Verenigd Koninkrijk heeft veel meer afspraken. China, Japan,
maar zit je als Nederland Brazilië vast aan de EU of kun je ook op eigen houtje daarnaast?
Inmiddels zitten we vast aan de EU, omdat we net, kijk, en het is ook natuurlijk hartstikke logisch dat we in Europa, stel je nou voor dat Nederland straks wel vaccins heeft en België niet. en Duitsland, dan kan je straks met het grenzen, krijg je ook een probleem. Dus er is heel veel voor te zeggen dat het nu in EU verband doen, die onderhandelingen. Alleen ja, het duurt wel lang voordat er nieuwe afspraken nu komen.
En als dat vaccin er al is, is er al onderzoek gedaan naar bereidheid om te vaccineren onder Nederlanders?
Ja, nu dan moet ik even goed nadenken, want dat heb ik hier niet helemaal paraat. Maar het was inderdaad zo dat, geloof ik, wel een meerderheid van de bevolking dan zich wilde vaccineren. Maar het percentage was ook niet dat je dacht van, goh, heel erg hoog.
Dus moet dat boven een bepaalde graad zitten?
60-70% was daartoe sowieso toe bereid. Ja, voor de beroemde groepsimmuniteit, die we dus niet zullen bereiken, hè, doordat genoeg mensen de infectie doormaken. Dat gaat wel jaren duren. Dus daarvoor is dat vaccin nodig. Nou, dan is 60-70% schijnt genoeg te zijn. Maar goed, dan moeten die mensen straks wel allemaal het vaccin gaan halen.
Nou, tot die tijd moeten we het dus hebben van beleid, hè, van testen, van bronnencontactonderzoek.
We zijn eigenlijk één belangrijk ding vergeten te bespreken. Terwijl dat natuurlijk wel het allerbelangrijkste is. Kijk, De besmettingen die we nu zien komt omdat mensen zich gewoon niet meer aan die simpele regels houden. En het is heel moeilijk, maar een oplossing natuurlijk is wel dat mensen dat weer beter gaan doen. Dat is eigenlijk het enige wat we nog niet besproken hebben, maar wat volgens het kabinet en heel veel mensen simpele oplossing zou zijn.
Zullen we uit ons hoofd zeggen wat we de afgelopen maanden steeds weer hebben gehoord? Dus niezen in een zakdoek of in je elleboog. Handen wassen, afstand houden.
Blijf thuis als je klachten hebt.
Ja.
Laat je testen.
Laat je testen. Ja.
Nou, dat zijn ze. Voor mij drukte.
Oh ja, voor mij drukte, ja. Dat zijn ze, hè? Vergeet u niet. Ja. Het zou heel gênant zijn als we nu iets zijn vergeten, maar goed. De Kamer komt terug, hè? Midden augustus al, om het te hebben over de aanpak.
Ja, dan staat in ieder geval weer een Kamerdebat op de agenda.
Ja, eerder dus dan dat ze normaal gezien terug zouden komen.
Ja, dat klopt. Het is op zich niet ongebruikelijk dat het zomerreces heel af en toe voor een heel groot ding wordt onderbroken. En het was al de verwachting dat het bij de coronacrisis natuurlijk best wel een keer weer gedebatteerd zou worden. Ja.
Ben je dan al terug van vakantie?
Nee, dan ben ik op vakantie.
Ik
dus
ook.
Ik laat het heel
jij
graag aan jou over, Demia.
Nee, ik ben er nog niet. Nou ja, iemand zal het volgen. Dat kun je dan al volgen op NRC, maar niet door ons dus. Dank jullie wel. Wouter van Loon en Pim van den Dol. En jij ook, bedankt voor het luisteren. De redactie en productie door Iris Verhulstonk. Hierna zijn we er weer eventjes niet. Want zoals je hoort gaan we op vakantie. Maar we tippen tot we er wel weer zijn. Elke week een aflevering van Haagse Zaken om terug te luisteren. Dus hou die feed in de gaten. En zo eind augustus zijn wij weer bij je terug. Tot dan.